De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de zonnewijzer van Agas en gezien dat de schaduw de verkeerde kant op liep, 10 graden, en daarna diezelfde 10 graden nog een keer de goede kant op alsnog. Iemand heeft voor mij uitgerekend, dat waren dan samen 20 graden. Dat klopt inderdaad, ja. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. Maar het is natuurlijk wel een goede gelegenheid om meteen dan bij die andere geschiedenis stil te staan in de Bijbel, waarbij iets dergelijks aan de hand was. Dat is in Jozua hoofdstuk 9. Daar was nog geen zonnewijzer, dan misschien wel, maar die wordt niet genoemd. En Agas was nog niet eens geboren, dus dat kan ook niet aan de orde geweest zijn. Maar in Jozua vinden wij iets dergelijks. Dat is in hoofdstuk 10, meen ik. Ja, Jozua hoofdstuk 10. De bekende, de beruchte geschiedenis, zoals kort vermeld in vers 12 en 13 van Jozua 10. Toen sprak Jozua tot de Heere ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf. En hij zei voor de ogen, waarom dat geen oren zijn, weet ik ook niet, maar hij zei voor de ogen der Israëlieten: zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal van Ajalon. Dat het toch ogen zijn, zal wel zijn, omdat ze vervolgens die zon ook inderdaad stil zagen staan, en de maan ook. Dus zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal van Ajalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Zo werd het toch de longest day, denk ik altijd. De langste dag. Wat was de langste dag in de geschiedenis voor zover wij weten? Deze, want hij heeft langer geduurd dan 24 uur. Die van Agas ook, als we het echt na kunnen rekenen, zou die minimaal 40 minuten langer geduurd hebben. Maar we krijgen de indruk dat het hier toch nog heel wat langer duurt dan die 40 minuten. Dat het zelfs uren duurde. Dat de zon stil stond en de maan bleef staan. Sterren kun je overdag niet zien. Dus vooruit, maar die staan ook aan de hemel, die zullen dan ook wel stilgestaan hebben, mag ik aannemen. Toen zei iemand, dan is de rotatie van de aarde opgehouden, maar dan, dat kan toch niet. Dan zeg ik, punt 1, zou ik niet weten waarom dat niet kan. Punt 2, geloof ik niet dat het iets met de rotatie van de aarde ook maar iets te maken heeft. Maar dat is een ander verhaal. Waar gaat het nou niet om, hè? Heb ik u vorige keer ook gezegd. Een wonder is een wonder omdat wij niet weten hoe het werkt. Zodra wij weten hoe het werkt, is het geen wonder meer. Volgens de definitie van het begrip wonder. En ook de Engelse definitie ervan, to wonder. Dan vraagt men zich iets af. Als men zich niets meer afvraagt, valt er niks meer te wonderen. Heet zoiets, hè? Nou goed, dus hoe het werkt doet er niet toe. Maar het verschijnsel, dat lijkt mij een mooi woord in dit verband. Het verschijnsel is wel degelijk hetzelfde als in de dagen van Ischia, namelijk er wordt gesleuteld aan de tijd. In de geschiedenis van Ischia wordt de klok als het ware teruggezet, en in deze geschiedenis wordt de klok als het ware stilgezet. Dat is natuurlijk zo, dat staat trouwens ook gewoon in Genesis, want zon, maan en sterren zijn tot gezette tijden. En als ze zich niet bewegen, loopt de tijd niet meer. Althans, de tijd wel, maar de tijdrekening niet. Onthoudt u dat, hè? De tijd loopt wel, maar de tijdrekening niet. De klok staat stil, die van Euwe, weet u nog? De schaakklok, bij wijze van spreken. Daarmee worden wij geacht meteen te weten waar het over gaat. En ik weet wel, normaal is dit het eind van het lange verhaal van hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. En kom je aan het eind van het verhaal pas terecht hier in Jozua 10, vers 12 en 13. In die slag om Gibeon en bij Gibeon. En er moest nog wat geregeld worden, dus de dag was te kort. Toen werd de klok stilgezet, bij wijze van spreken. En werd een en ander alsnog geregeld. En dat was dan het einde van het verhaal, ongeveer. Maar het neemt niet weg dat dit eind van het verhaal de sleutel is, als ik het zo plechtig mag zeggen. De sleutel is tot een goed verstaan van de geschiedenis als zodanig. Dat heb je wel meer. als het gaat om profetische of typologische betekenis van een geschiedenis, dan vinden we die gewoonlijk door bepaalde markante gebeurtenissen, de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het geheel. Die geven de clue, dat lijkt me het goede woord, die geven de klee, mag ook, dan is het weer de sleutel, hè. Maar ze geven de clue van het verhaal. Daar weet je hoe het zit. Het gaat over een klok die stilstaat. Het werk Gods gaat door. Een werk tot redding van de Gibeonieten, want daar gaat het over hier in Jozua 10, waarbij de Amorieten verslagen worden, waarbij de Gibeonieten gered worden. Het werk gaat door, maar de tijdrekening niet. Dan weet u toch waar het over gaat, want wij worden allemaal geacht de profetie van Daniël 9 te kennen. Ja, dat moet je weten, anders kun je met Bijbelse profetie sowieso niks. De profetie van Daniël 9, die van 70 weken, tijdrekening dus, 70 zevens, 70 weken van jaren, 70 maal 7 jaar zijn bestemd over uw volk, dat is het Joodse volk, dat is de eerste fout die gewoonlijk gemaakt wordt. Dat men zegt, dat gaat over de wereld, maar dat staat er niet. Dan zei anderen, het gaat over Israël, dan zeg ik, staat er ook niet, het gaat alleen over de Joden, over uw volk en over uw heilige stad, meer specifiek over Jeruzalem. 70 weken zijn daarover bestemd tot aan de definitieve komst van de Messias, want dat is de korte samenvatting van wat er allemaal staat. En de aardigheid van het verhaal is, de clue van dat verhaal is, dat inderdaad na 69 weken wij terecht zijn, zo ongeveer nogal nauwkeurig precies op de dag van de intocht in Jeruzalem. Toen was het nog 7 jaar te gaan tot op de komst van de Messias, maar de klok werd stilgezet en die laatste 7 jaar zijn nog steeds niet aangebroken. Die hebt u toch, hè? Dat is het verhaal van Daniël 9. 483 jaren, 69 maal 7 jaren, tot op Messias de Vorst, die afgesneden werd en zijn koninkrijk niet kreeg, want dat staat er zo ongeveer. Niet helemaal expliciet wat ik nu zeg, maar het is wel wat er staat. En de laatste 7 jaar moeten nog passeren. We weten ook wanneer die beginnen. En als je weet wanneer het begint, weet je ook wanneer het eindigt. Het begint met het verbond, sluiten van een verbond tussen de Joodse staat, met betrekking tot Jeruzalem, met de vijand. Van die dagen zijn de Filistijnen, als u mij vraagt. Maar daar zijn ook andere namen voor, maar daar ga ik nu ook niet op in. Maar waar het over gaat is gewoon dat die klok stilgezet wordt. Die tijdrekening wordt stilgezet. En zodra iemand roept, maar dat kan toch niet, dan kom ik weer binnen. En ik niet voor het eerst natuurlijk. Ze hebben er voor mij ook velen gedaan. Komen weer binnen en zeggen, oh ja, denk je dat dat niet kan? Nou, dan heb ik hier nog een paar voorbeelden in de Bijbel waar de tijd niet gerekend wordt. Reken het maar na. Waar perioden overgeslagen worden. Waar staat van toen tot doen is zoveel jaar. Maar als je het gaat uitrekenen, blijkt het veel langer geweest te zijn. Op grond van Bijbelse gegevens. En dat betekent dat perioden worden overgeslagen. Waarna de vraag is welke. En dan gaat het altijd om perioden waarin Israël ongehoorzaam was aan de Heer. God rekent die tijd niet. En per slot, zo is het met onze levens ook. Met u en mijn leven ook, broeders en zusters. Wij zijn kinderen Gods en God rekent ons niet naar de oude mens. En zo wij leven naar de oude mens en naar niks anders, rekent God die tijd niet. Want die is dood, is al afgedaan, is juridisch mee afgerekend, einde van het verhaal enzovoorts. Waarna de vraag is hoe lang we geleefd hebben als we staan bij de Heer. Gaat maar uitrekenen. Het is natuurlijk zwart-wit gezegd, maar fundamenteel is het juist. Daar gaat het maar om. Ik heb trouwens uitgevonden, uitgerekend, dat de hele periode van Israël in de woestijn in de tijd, die 40 jaar, ook niet gerekend wordt. Wordt niet meegeteld. En periode uit de geschiedenis van de Richteren, waarin Israël ongehoorzaam was, wordt in de Bijbel ook niet meegeteld. Weliswaar in details wel, er staat, het duurde zoveel jaar, maar in de grote lijnen, van toen tot toen, van de uittocht uit Egypte, ik noem maar wat, tot aan de tempelbouw of zo, weet u wel, zijn 480 jaren, of wat er maar staat in 1 Koningen 6, dat weet ik uit mijn hoofd niet zo, niet precies meer nou, hè. Maar er worden veel minder jaren gegeven dan waar je toe komt als je het netjes uitrekent. En de enige conclusie is gewoon, God rekent bepaalde perioden niet mee. Net zo goed als God de hele periode tussen het eind van de 69ste week en het begin van de 70ste week in verband met het Joodse volk, de Joodse staat, Jeruzalem dus, niet meetelt. De heer kwam op de Olijfberg, weende over de stad en zei: de stad zal verwoest worden. En daar werd de klok stilgezet. En het vervolg op het verhaal is het einde van de 70ste week, waar de heer weer op de berg verschijnt en waar Jeruzalem verwoest wordt. Het einde van de 69ste week rijmt op, komt overeen met het einde van de 70ste week van Daniël. Maar de tijd tussen 69ste en 70ste week wordt domweg niet gerekend. Althans niet voor het Joodse volk. Doet de Heer dan in die tijd niks? Ja, we zijn waarachtig wel. Maar het is hetzelfde verhaal als God heeft de wereld losgelaten. God heeft de mensheid overgegeven, heet dat in Romeinen 1. Vandaar de vraag is, maar doet hij dan niks? En het antwoord is, ja, we zijn waarachtig wel. Maar niet aan het Joodse volk. En daar gaat het maar om. En dat is de achtergrond van die geschiedenis van Hizkia. Tijd wordt teruggedraaid, wordt als het ware wat overgedaan. Nu nog een keer, maar op een andere manier. Dat is heel onze bedeling feitelijk. Wordt het evangelie weer gepredikt, maar nu elders en met een andere doelstelling. Met betrekking tot de roeping van een hemelsvolk enzovoort. Dat beroemde volk van eerstelingen, et cetera. En hier in Jozua is het verhaal eenvoudigweg dit. De strijd duurt voort. Want de Heer is bezig om deze Gibeonieten te redden, maar in die tijd staat als het ware de klok stil. Want gaat hier niet om de redding van Israël als zodanig, en dus zeker ook niet het Joodse volk, maar het gaat om de redding notabene van een heidens volk, want die Gibeonieten waren heidenen en ze worden gered. Israël speelt daar wel een rol in, maar het doel is niet de redding van Israël. U kent die geschiedenis toch, want daar hebben we het nu verder over. Hè? Wie zijn deze Gibeonieten? En dat is precies de vraag in de geschiedenis ook. Want ze zagen er anders uit dan had gemoeten, bij wijze van spreken. Dat weet u toch, Gibeonieten. Het korte verhaal is dit. Onder leiding van Jozua was Israël bezig het beloofde land te veroveren. En die steden daar en de bevolking zagen de bui hangen. Die dachten, dat gaat fout. Jericho was al ingenomen. Ai was ingenomen, dat is hoofdstuk 8 enzovoorts. En er werd een altaar gebouwd voor de Heer. Dat was het eind van hoofdstuk 8. En toen waren de mensen in de stad Gibeon. Nou ja, stad, zo heet het in de Bijbel. Toen hadden ze nog geen burgemeesters, dat weet u. Het waren meteen koningen, hè. Dus de Gibeonieten en die dachten, jongens, dat gaat helemaal niet goed. Verzin een list. Verzin een list. Hetgeen zij deden en via een list sloten zij een verbond met Jozua, die niet wist wie zij werkelijk waren. Maar ze sloten een verbond met Jozua en dus met Israël, deze heidenen, dit Canaanitische volk, of althans een deel ervan. En direct daarna, 3 dagen later, was duidelijk wie die Gibeonieten waren en dat het heidenen waren die uit het land verdreven hadden moeten worden of die gedood hadden moeten worden. Maar ja, ze hadden nou eenmaal een verbond gesloten met Israël, dus dat was het dan. Daarna werden die Gibeonieten belaagd door hun volksgenoten min of meer, omdat ze beschouwd werden als verraders die een verbond hadden gesloten met Israël in plaats van gezamenlijk tegen Israël te strijden. Dus de Gibeonieten werden belaagd door de andere Canaanitische volkeren. En toen zonden ze een boodschapper naar Jozua en zeiden, nou, we hebben een verbond met je gesloten, we hebben nou hulp nodig. Dus Jozua, kom erop, kom ons maar even helpen. Hetgeen gebeurde dus. En Jozua leidde de legers van Israël niet om Gibeon in te nemen, zoals oorspronkelijk gemoeten had, maar om Gibeon en dus de Gibeonieten te redden. En gedurende die strijd vindt deze gebeurtenis plaats uit vers 12 en 13. Zon staat stil te Gibeon en geen maan in het dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. En zo werden de Gibeonieten gered. Want deze Gibeonieten hadden deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Zij waren eertijds heidenen en ze werden Israëlieten. Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, die is makkelijk genoeg natuurlijk. Dat zijn wij. En die Gibeonieten zijn gewoon een beeld van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Staat in onze tegenwoordige tijd dan de klok stil? In zekere opzicht, ja. Nee, ik sta steeds te denken aan Jozua 3. Daar stond de klok niet stil, maar als je wilt kun je er ook in lezen. Hè? Daar ging Israël in optocht de Jordaan door. En de eerste Israëlieten die de Jordaan ingingen, waren Levitische priesters dragende de Ark des Verbonds. En toen weken voor hen de wateren van de Jordaan. En toen stond eigenlijk de klok stil. Want de rest van Israël moest nog 2000 el inlopen. Die liepen op een achterstand van 2000 el. Was het voorschrift. En voordat de eerste Israëlieten dus de Jordaan weer uitliepen, duurde het 2000 el. Hebben die nog? En in die tussentijd, ja, achterstand inhalen. Eigenlijk gebeurde er dus niks. De Levitische priesters met de Ark des Verbonds op de bodem van de Jordaan. En dan wachten tot de rest van Israël eraan kwam. En dat is hetzelfde verhaal natuurlijk, eigenlijk. Maar goed, daar moet ik het niet over hebben, maar nou ben ik het in ieder geval weer kwijt. Dus ik kan weer gewoon terug naar Jozua. Want kijk, Jozua 8, ik ga niet alle versen gedetailleerd bespreken, tot uw geruststelling. Maar eerst het einde van Jozua 8. Daar richt Jozua een altaar op, tegenover de berg Gerizim, de berg Ebal, weet je veel, daar gaat het nou niet over. Dan moet u maar eens bij de Samaritanen navragen hoe dat zit. Doet er nou niet toe, maar wat er wel toe doet, is dat er staat in vers 30 van Jozua 8, toen bouwde Jozua een altaar den Heere, de God van Israël, op de berg Ebal, gelijk als Mozes de knecht des Heeren de kinderen Israëls geboden had, achtereenvolgens hetgeen geschreven is in het wetboek van Mozes, enzovoorts, altaar van gehele stenen. En daarna staat er in vers 34, en daarna las hij overluid, dus niet alleen luid in de zin van hardop, maar zelfs met stemverheffing, met kracht dus, las hij overluid al de woorden der wet, de zegeningen en de vloek, naar alles wat in het wetboek geschreven staat. Daar was niet één woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet overluid las voor de gehele gemeente van Israël en de vrouwen en de kleine kinderen en de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden, want ze hadden toen de kindersamenkomst nog niet uitgevonden. Even er tussendoor, dat kan ik nooit laten, zoiets. Hè? Waar het over gaat is dat hardop voor heel het volk het hele wetboek wordt voorgelezen. En er was niet één woord dat Jozua niet overluid las. Hebben jullie die? Op een andere plaats gebeurt iets dergelijks ook. Dat is bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, waar Ezra vanaf een houten kansel, een stoel staat, gestoelte, het woord Gods, de boeken van Mozes, voorlas aan Israël en waarbij niet alleen staat dat hij dat hardop deed, maar ook controleerde of iedereen het begrepen had. En anders legde hij het eerst uit voor hij weer verder ging. En bovendien hadden we dit eerder ook al, want in Deuteronomium, dat heet trouwens niet voor niks zo, Deutero, de tweede, nomos, wet, tweede wet. In Deuteronomium, voordat Mozes sterft, leest hij ook heel de wet voor aan het volk. En waar het daarbij om gaat, is natuurlijk, ja, kun je natuurlijk zeggen, maar ze moeten dat woord Gods kennen. Dan zeg ik, ja, dat is tot je dienst. Maar het hele punt is natuurlijk dat het gebeurt als uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Want ook in de boeken van Mozes wordt al vastgesteld dat er een deel van goddelijke waarheid is dat God niet heeft geopenbaard, maar heeft verborgen. Daarom lees je dat ook in de laatste hoofdstukken van Deuteronomium. In Deuteronomium 29 was dat, hè, vers 29. Dan begrijp ik goed, wij vinden hier het voorlezen van heel de wet aan het volk, alsnog voordat Mozes sterft, dat is het laatste hoofdstuk dan. Maar in 29, vers 29, zegt Mozes, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet. Zo van, er is nog meer, maar dat weten jullie niet. En dat is precies waar het over gaat natuurlijk, want bij het aanbreken van het nieuwe verbond zouden ook deze verborgene dingen bekendgemaakt worden. Dat is trouwens wat de Samaritaanse vrouw wist. Als de Messias komt, zal die ons alle dingen verkondigen. zo goed begrip had van wat daaronder verstaan moest worden, waag ik te betwijfelen, maar niettemin herkende ze de Heer Jezus als de Messias. Die zou alle dingen verkondigen. Hebben jullie dat nog? Dat wil zeggen, die zou ook openbaren wat in het Oude Testament nog verborgen was. En een uitbeelding daarvan vinden wij als Mozes de wet voorleest, als Jozua de wet voorleest, hier in Jozua 8, en als Ezra dat doet. Waarbij uitdrukkelijk vastgesteld wordt dat Israël nu alles weet, was het idee. En de herhaling ervan, maar die ontgaat velen helaas, de herhaling daarvan lezen wij in Handelingen, voor de zekerheid even opzoeken. U vindt dat wel, maar ik wil het graag even uitgesproken hebben voor de opname, om zo te zeggen. In Handelingen 20 zegt de apostel Paulus tot de oudsten van de gemeente te Efeze, in vers 27 van Handelingen 20, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel al de raad Gods. Waarmee men gezegd wil zijn dat ook ver voor Handelingen 28, om het zo maar eens te zeggen, de apostel de volledige raad Gods verkondigd heeft. En hij zegt niet, voor zover ik het weet, of voor zover ik licht heb ontvangen, hij zegt de hele raad Gods, niet al wat ik van de raad Gods weet. De hele raad Gods, daar gaat het om. Kortom, terugkerend naar Jozua 8, als daar staat, daar was niet één woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet overluid las voor de gehele gemeente van Israël, is dat typologisch de verwijzing naar het aanbreken van het nieuwe verbond, want sinds dat aangebroken is, en dus sinds de opstanding van Christus, is het woord Gods voltooid, is wat nog verborgen was geopenbaard, en wordt het evangelie, dat is het nieuwe verbond, hè, alom aan alle mensen gepredikt. Ik ben alweer weg, maar dat is Handelingen 17. God, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En waarom? Wel, omdat hij de aarde zou oordelen door één man, de hele aardbodem zou oordelen door één man, die hij inmiddels daartoe heeft aangesteld door zijn opstanding uit de dood namelijk. En sinds dat gebeurd is, wordt dit aan alle mensen en alom gepredikt en worden ook de verborgenheden van Gods wil bekendgemaakt. Dat weet u toch, in Efeze 1 was ik nu. Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Die verborgenheden van het koninkrijk, waarvan de Heer Jezus zei, wel, het is de Joden niet gegeven, want die zijn ongelovig, die moeten dat niet weten, maar u is het gegeven om deze verborgenheden te weten. Nou, daar gaat het om. Kortom, het plaatst ons, het laatste vers van Jozua 8, plaatst ons als het ware bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is trouwens ook niks bijzonders, want heel de situatie van Jozua die het beloofde land verovert, is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Namelijk, de Heer heeft ons dat erfdeel, dat land, die erfenis als het ware gegeven. En overal waar wij onze voet zullen zetten, maar dat zei de Heer tot Jozua, overal waar gij uw voet zult zetten, zal ik bij u zijn en ik zal u dat land geven, enzovoorts. En dat is, om eens een populaire term te gebruiken, dat is het geheim van het christelijke leven. He? Wij zien het niet, maar we wandelen door geloof. We zeggen, de Heer heeft het ons gegeven, hij zal met ons zijn, hij zal voor ons zorgen. En dus gaan we ervoor. En dat laatste heet weer leidzaamheid, he? We gaan ervoor. De Heer heeft het ons gegeven. Het ziet er niet uit, het lijkt onwaarschijnlijk, maar de Heer heeft het ons gegeven. Dat is Jozua. En dat is de huidige situatie van ons, als kinderen gods en als gemeente. Maar goed, probeer bij deze hoofdstukken te blijven. Het plaatst ons dus in de tijd waarin de gehele verborgenheid gods geopenbaard is, en waarbij de Bijbel voltooid is, om zo te zeggen. En dan staat er, en het geschiedde 9 vers 1, toen dit hoorden al de koningen die in deze zijde van de Jordaan waren op het gebergte en in de laagte, en waar ze ook maar waren, en hoe ze maar heten, de Hethieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Zo vergaderden zij zich samen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen. Je zou de Psalm 2 naast leggen, de waarom woeden de volken en bedenken de natie ijdelheid, zij spannen het samen, ze beraadslagen, dat wordt het hier ook tegen God en zijn gezalfde enzovoorts. En mijn Bijbel zegt dat die situatie al bestond toen de Heer Jezus gekruist werd en die bestaat tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe en dus ook in onze dagen. De dagen waarin de mensheid, de volkeren der aarde, de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden enzovoorts. En dat is wat hier op kleinere schaal wordt uitgebeeld uiteraard. Hè? Nou goed. Ze vergaderden zich om tegen Israël te krijgen. Maar, dat was een uitzondering, er waren er ook die er niet aan meededen. En let op, er staat in vers 1 dat het gaat om onder andere de Hevieten, wie het maar waren, want het doet er nou weinig toe. Maar wat er wel toe doet, is dat de Gibeonieten, de inwoners van Gibeon, die in vers 3 geïntroduceerd worden, Hevieten waren. Zoals blijkt uit vers 7. Het stond nog ergens, maar kan, dat zou je niet vinden, maar dat doet er ook niet toe. Het waren Hevieten, dat wil zeggen, uit die volkeren waren er toch die hier niet aan meededen. En u begrijpt het, als het een uitbeelding is van de situatie in onze dagen waarin de volkeren in opstand zijn tegen God, dan kennen wij ook één uitzondering. En in ieder geval, wij zijn dat, om het eenvoudig te zeggen. Maar leest u maar mee. Dan staat er als de inwoners te Gibeon, vers 3, hoorden wat Joshua met Jericho en met Ai gedaan had. En u weet het, Joshua fit the battle of Jericho en zo, hè? Ja. Zo handelden zij ook arglistiglijk en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn. Hoe dan wel? Zij namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzakken en oude en bevlekte schoenen aan hun voeten en ze hadden oude klederen aan en al het brood dat ze op hun reizen hadden was droog en beschimmeld en ze gingen tot Joshua, weet je hoe ver dat was ongeveer, van Gibeon naar dat kamp van, maar tussen de 10 en de 15 kilometer. Dus dat was vlakkenbij, om zo te zeggen. Hè? Erg dicht in de buurt. Zij gingen tot Joshua. Zij vermomden zich als oud en bereisd enzovoorts. Hè? En versleten. Alsof ze een lange reis gemaakt hadden en van verre kwamen. Zo zag het eruit. Nou, zij kwamen van heel ver. Net als de wijzen uit het oosten, denk ik altijd. En het is niet voor niks dat ik dat erbij zeg, trouwens. Hè? Zij kwamen van verre, ja. En zij gingen tot Joshua in het leger te Gilgal en ze zeiden tot hem en tot de mannen van Israël, wij zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. Als ze het aan Petrus gevraagd hadden, zou Petrus gezegd hebben, nou, wat zou hij gezegd hebben? Die zou gezegd hebben, want u komt de belofte toe en allen die verre zijn, dus waarom niet? Zodat je maar weer ziet hoezeer zo'n geschiedenis aansluit bij het Nieuwe Testament. Dit was Handelingen 2, hè. Zij kwamen van verre, maar het was al lang beloofd dat de zaligheid, en daarmee het burgerschap Israëls, dat de zaligheid zou gaan naar degenen die verre zijn. Alleen van hoe ver kwamen deze lui eigenlijk? Hè? Bij nader inzien toch niet zo heel ver. Maar het zag er wel zo uit, daar gaat het maar even om. Wij zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. Een verbond. Toen zeiden de mannen van Israël tot de Hevieten, en het was tot de Gibeonieten, maar het waren Hevieten dus, hè. Tot de Hevieten, misschien woont gij lieden in het midden van ons. Wel, misschien wonen jullie wel in dit land. Dat was ook zo natuurlijk, hè. Hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Want dat kon feitelijk niet. Zij dan zeiden tot Joshua, wij zijn uw knechten. Dat wil zeggen, wij onderwerpen ons aan u. Toen zei Joshua tot hen, wie zijt gelieden, van waar komt gij? En ze zeiden, uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen om de naam van Jehovah, uw God, want wij hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft, dat was 100% waar. Niet dat ze uit een ver land kwamen, maar wel dat ze die geruchten gehoord hadden omtrent Jehovah, de God van Israël. En alles wat hij in Egypte gedaan had, dat was dus meer dan 40 jaar geleden. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen der Amorieten die aan gene zijde van de Jordaan waren. Sihon, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bazan, die te Astaroth woonde, enzovoorts. En dat wisten ze heel goed. Daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners ons het land, zeggende: neem reiskost met u in uw handen op de reis en gaat hun tegemoet en zegt tot hen: wij zijn uw liederknechten, zo maak nu een verbond met ons. Dat wil zeggen, zij kozen voor de God van Israël. Dat is wat ze ook daadwerkelijk deden. Het enige was dat ze niet uit zo'n ver land kwamen. Al deden ze hun best zo uit te zien. Maar voor de rest is het natuurlijk oprecht. En bovendien, waarom ook niet? Want iemand als Rachab, de hoer uit Jericho, woonde ook in dat land. En zij werd een paar hoofdstukken hiervoor wel degelijk gered. Omdat ook zij koos voor Jehovah, de God van Israël. Dus had het gedemonstreerd aan haar werken. Dat was Jacobus die het vroeg, hè, toon mij geloof uit uw werken. En dat had ze gedaan. Dus vooruit maar weer, hè. En dan zeggen ze: dit ons brood hebben wij warm tot onze teerkost in onze huizen genomen te dagen toen we uittogen om tot jullie te reizen. Maar ziet, nu is het droog en het is beschimmeld. Kortom, wij komen van heel ver. In elk geval, daar staat dan, vers 14, toen namen de mannen van hun reiskost. En zij, dat wil zeggen, ze aten van hun reiskost, hè. En zij vragen het de mond des Heren niet. En Jozua maakte vrede met hen. Leuk, hè? Het gaat over maken verbond met ons. En vervolgens Jozua maakte vrede met hen. Wat dacht u van de Efezebrief? Hoofdstuk 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds Gibeonieten waart, Hevieten, heidenen. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart en vervreemd van het burgerschap Israëls, dat gij nabijgebracht zijt. Want hij is onze vrede die deze twee, Jood en heiden, één gemaakt heeft in één lichaam, in zijn lichaam namelijk. En ons gezamenlijk gebracht heeft onder dat verbond des vredes. Dat is inmiddels Efeze 4, de eerste verse. Maar je vindt dezelfde terminologie terug. Eerst heidenen, niettemin deel gekregen hebbend aan het burgerschap Israëls. Daar gaat het om. En dus vers 15 van Jozua 9. Jozua maakte vrede met hen en hij maakte een verbond met hen dat hij hen bij het leven behouden zoude. En de oversten der vergadering zwoeren hun. En dus wordt een verbond gesloten. En het geschiedde ten einde van 3 dagen nadat zij het verbond met hen gemaakt hadden. Zo hoorden zij dat ze hun naburen waren en dat ze in het midden van hen waren wonende. Toch aardig, hè? Na 3 dagen blijkt hoe de situatie werkelijk zit. Maar het is natuurlijk net zo goed de verwijzing naar het nieuwe verbond, naar de opstanding van Christus, naar wedergeboorte als zodanig enzovoorts. Maar u weet, het maakt niet uit wie men was, het gaat erom wie men is. En waar dit verbond gesloten wordt, is het gesloten en dat is het dan. En dat ze Gibeonieten waren en dus Kanaanieten enzovoorts en dus vijanden van Israël. Ja, dat kan allemaal wel zo wezen, maar het speelt geen rol van enige betekenis meer hierna. En dat is met ons ook zo. Wie wij waren, doet niet de zaken. Wat de zaken doet, is dat wij zijn wedergeboren, gestorven en begraven en opgewekt dus. En daarna gaat het om wie wij geworden zijn. En dus gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, staat er in Efeze 2. En dan vervolgens, want toen de kinderen Israëls voorttogen, zo kwamen zij ten derde dagen aan hun steden, die van Gibeon dus. En steden nu waren Gibeon, Gefira, Beeroth en Kiriat Jearim. En de kinderen Israëls sloegen ze niet, omdat de oversten der vergadering hun gezworen hadden bij de Heere, de God Israëls. Daarom murmureerde de ganse vergadering tegen de oversten. En toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering: wij hebben hun gezworen bij de Heere, bij Jehovah, de God Israëls, vers 19. Daarom kunnen wij hen niet aantasten. Dit zullen wij hen doen, dat wij hen bij het leven behouden. Dat is leuk, hoor. Ze waren Hevieten, maar de naam Hevieten wil zeggen dat ze levend waren eigenlijk. Hevieten, je herkent er ook een stukje van de naam Jehovah in. Degene die is, ik ben die, ik ben de levende, de eeuwige enzovoort. In de naam Hevieten zit dat ook. In de naam Gibeon betekent gewoon zoveel als een hoger gelegen dorp. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Dit zullen wij hun doen, dat we hem bij het leven behouden, vers 20, opdat geen grote toorn over ons zij om des eeds wil die wij hun gezworen hebben. Verder zeiden de oversten tot hen, laat hen leven en laat ze houthouwers en waterputters zijn der ganse vergadering, gelijk de oversten tot hen gezegd hebben. En dus werden zij houthouwers en waterputters. En het wordt geacht een vloek te zijn, want ja, het was op grond van een list historisch en nou ja, vooruit de maar. En dus staat dus... Vers 23, nu dan vervloekt zijt gij lieden en onder uw lieden zullen niet afgesneden worden knechten, nog houthouwers, nog waterputters ten huize mijns gods. Het wordt beschouwd als het minste werk, heeft men mij op de zondagsschool verteld, de laagste baantjes. Daarna moet je er even over nadenken, want de houthouwers, de kappers, weet je wel, hoe heet dat, hè? De houthouwers. Dat zijn de lui dus die de bouwmaterialen moeten aanleveren. En daarna herinner ik mij ineens een ander schriftgedeelte waarin hout gehouwen moest worden, omdat de plaats, de woning, te klein geworden was. Weet u dat nog? Bij Elisa, de profetenzoon. En toen vroegen ze aan Elisa, de plaats is ons te klein, kunnen we niet wat groters bouwen? Zei Elisa, oké, ga maar hout hakken, want dan heb je hout nodig, dus ze gingen hout hakken. En toen schoot die steel, dit ijzer van de steel, weet u wel, een ingewikkeld verhaal, die viel in de Jordaan, dat was hier bij Gilgal. En daarna kwam het ding weer bovendrijven, een ingewikkeld verhaal. Maar waar het over gaat is dat die houthouwers de uitbeelding zijn van degene die deel hebben gekregen aan het nieuwe verbond. Want de ruime plaats die gebouwd zou worden, is een beeld van de ruimte, we hadden het al over Rahab, Rehoboth. Van de ruimte van het nieuwe verbond. Deze plaats is te klein, te eng, is die van de wet. Dus moet een nieuwe woning gebouwd worden onder het motto Rehoboth. De Heer heeft ons ruimte gemaakt. Dat weet heel Nederland dat het dat betekent enzovoorts. Hè. Maar het begint met die houthouwers. Moet de hout kappen voor de bouw van. Bij een andere gelegenheid moet het gebeuren voor de tempel natuurlijk. Maar zo verkeerd is dat niet. Het zijn de bouwers. En als het de bouwers zijn, zijn het de... Zonen. Ja, ons woord boer is hetzelfde als het woord bouwer, dat is zo, broeder. Maar het zijn in het Hebreeuws dus ook de zonen, de erfgenamen. Dus zo negatief is dat niet. Het zijn de bouwers, bovendien via de houthouwers kom je al gauw bij de timmerman in Nazareth terecht, hoor, onder de naam Jozef. Zo verkeerd is dat niet, en beeld daar hetzelfde uit. Het nieuwe verbond zou gebouwd worden. En wat de waterputters betreft, wij komen heel wat waterputters in de Bijbel tegen. Al zijn het meestal dames die dat zouden doen. Maar er is niks verkeerds mee, want de waterputten en de bronnen zijn een beeld van de beloften Gods. En het putten daaruit wil zeggen dat men leeft uit de beloften Gods, uit het woord Gods, dat wat God beloofd heeft. Water, water des levens dus. Je komt terecht bij Rebecca, bij de Samaritaanse vrouw en noem ze maar op, hè, zo links en rechts, heel de Bijbel door. Daar is niks verkeerds mee. Dat wil zeggen, dat houthouwers en waterputters typologisch eigenlijk hetzelfde uitbeeld. Zij zorgen voor de eerste levensbehoeften. Ze staan aan het begin van dat nieuwe verbond dat aan zou breken. Als u zegt, maar er staat toch vervloekt zijt gij lieden, dan zeg ik, ja, maar daar is niks mis mee. Want per slot van rekening, u en ik, want daar gaat het over, wij als gemeente, wij zijn die houthouwers en die waterputters. Wij zijn die bouwlieden, die zonen van het nieuwe verbond, dat volk van eerstelingen, die aan het begin van dat nieuwe verbond staan. En inderdaad, wij zijn voor de wereld gestorven en begraven, weggedaan, taboe en inderdaad vervloekt. Daar komt het inderdaad op neer. Daarom gaan wij tot hem uit buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. En zoals de Heer Jezus geacht werd vervloekt te zijn, omdat vervloekt is en ieder die aan het hout hangt, zo worden wij geacht vervloekt te zijn vanuit hetzelfde perspectief uiteraard, omdat wij met hem gekruist, gestorven, begraven, maar daarna ook opgewekt zijn. Maar wat voor wat de wereld betreft, wij zijn taboe. Dat is geen Nederlands woord, maar dat betekent van, daar kom je niet aan, dat hoort er niet bij, er rust een vloek op, er rust een ban op, of wat het maar wezen mag, dat hoort er niet bij. En dat heet uitgaan buiten de legerplaats. Dat is onze positie. Maar het is gewoon een beeld van de gemeente als zodanig. En dan gaat het verhaal verder in hoofdstuk 10 met het geschieden nu toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem. Adonizedek is gewoon een titel. Onze Heer is rechtvaardig, heet het. Heer met een kleine letter, onze Heer Adon. Don, Adonai. Onze Heer is rechtvaardig. Dat zal de titel geweest zijn van de koningen van wat later Jeruzalem heette. Dit is trouwens de eerste keer dat de naam Jeruzalem in de Bijbel voorkomt. Dat is voor de statistiek. Wel leuk om even te vermelden. Het geschiedde nu toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem, Jebus toen nog, gehoord had dat Jozua Ai ingenomen en haar verbannen had en aan Ai en haar koning al zo gedaan had, gelijk als hij aan Jericho en de koning gedaan had, en dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gemaakt hadden en in dezelfde midden waren, zo vreesden zij zeer, want Gibeon was een grote stad, verhoudingsgewijs, als een der koninklijke steden, ja, zij was groter dan Ai en al haar mannen waren sterk. Daarom zond Adonizedek, koning van Jeruzalem, tot Hoham, de koning van Hebron, en tot Piram, de koning van Jarmut, en tot Jafia, de koning van Lachis, en tot Debir, de koning van Eglon. Al die steden lagen hooguit 15 kilometer uit elkaar, hoor, maximaal. Kom op tot mij en help mij dat wij Gibeon slaan. Eén voor één dan maar. Eerst de Gibeoniet en dan Israël, hè? Dat wij Gibeon slaan omdat zij vrede gemaakt heeft met Jozua en met de kinderen Israëls. Toen werden verzameld en kwamen op de vijf koningen der Amorieten. Samen heten ze Amoritische volkeren. Worden weer opgezond en zij belegerden, einde van vers 5, Gibeon en krijgden tegen haar. En toen zonden de mannen van Gibeon tot Jozua in het leger van Gilgal. Het Hebreeuws voor wedergeboorte, hè? Gilgal. Vers 6. Zeggende, trek uw handen niet af van uw knechten, kom haastelijk tot ons op en verlos ons en help ons, want al de koningen der Amorieten die op het gebergte wonen hebben zich tegen ons vergaderd. Toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem en alle strijdbare helden, want de Heer had tot Jozua gezegd, vreest u niet voor hen, want ik heb ze in uw hand gegeven, niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Alzo kwam Jozua snellijk tot hen, de ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken en de Heer verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. En hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon en vervolgde hen op de weg waar men naar Bethhoron opgaat en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. En het geschiedde nu toen zij voor het aangezicht van Israël vluchten, zijnde in de afgang van Bethhoron. Zo wierp de Heer grote stenen op hen van de hemel. Gewoon hagelstenen hoor. Zo wierp de Heer grote stenen op hen van de hemel tot Azeka toe, dat zij stierven. Er waren er meer die van de hagelstenen stierven dan die de kinderen Israëls met het zwaard doden. Dat wil zeggen, ze werden gedood van Gods wegen uit de hemel. Dat is het werk Gods in onze tegenwoordige tijd, uiteraard. Kijk, wat wij hier vinden is redding van Israël weliswaar enerzijds, maar anderzijds dat er sprake is van heidenen die aan Israël hebben deel gekregen. En hoewel zij heidenen waren, maakte het verder niks uit, ze worden voor de volle 100% gerekend tot Israël. En het is als de aanleiding tot deze wonderen van Gods wegen, waarbij niet alleen zon en maan stilstonden voor de gelegenheid en de dag dus aanmerkelijk verlengd werd, maar waarbij de Heer zelf meestreed vanuit de hemel en inderdaad stenen wierp op de tegenstanders van Israël en van de Gibeonieten. Of andersom, de tegenstanders van de Gibeonieten en dus van Israël. Daar gaat het om. Dat wil zeggen, er is redding van Gods wegen. Ook voor deze vreemdelingen binnen de poorten van Israël, want dat is het idee. Het is trouwens aardig, want dat vergeet ik bijna. Ik zou even terug moeten bladeren naar Deuteronomium. Ik meen dat het 29 was, waar we er straks al waren. Vers 11. Waar niet Jozua, maar waarbij Mozes het volk toesprak, zoals daar straks al vermeld. Ik had het toen meteen moeten zeggen. Waarin hij zegt in vers 9 van Deuteronomium 29, houd dan de woorden deze verbonds en doet ze, opdat gij verstandelijk handelt in alles wat gij doen zult. Gij staat heden allen voor het aangezicht des Heeren uw Gods, uw hoofden, uw stammen, uw oudsten en uw ambtlieden, alle man van Israël, uw kinderkens, uw vrouwen en uw vreemdeling die in het midden van uw leger is, van uw houthouwer tot uw waterputter toe. En die waren er eigenlijk nog niet eens. Trouwens, wat moet je hout houden in de woestijn? Ze waren hier nog in de woestijn, toch? Maar het grijpt vooruit. Het grijpt vooruit op de geschiedenis van Jozua en daarna op het nieuwe verbond, uiteraard. Want het idee blijft dat deze woorden Gods weliswaar bestemd zijn voor Israël, maar dat betekent voor allen die de God van Israël als zodanig aangenomen hebben. Dat wil zeggen in hem geloven. En van welke afkomst men is, heeft daar absoluut niks mee van doen. En dat is hier uiteraard ook zo. Vandaar dat we net in Jozua ook lazen, als ik het gelezen heb tenminste, in het laatste vers van Jozua 8. Er was niet één woord van hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet overluid las voor de gehele gemeente van Israël, de vrouwen en de kleine kinderen, net als in Deuteronomium met Mozes, en de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden. En bij Mozes staat dan, en uw houthouwers en waterputters. En hier staat, en de vreemdelingen die in het midden van u wandelen, welke vreemdelingen? Die uit het volgende hoofdstuk, en dat zijn houthouwers en waterputters. Hebben die nog? Die geschiedenissen liggen dus gewoon over elkaar heen, omdat ze spreken over precies dezelfde situatie. En zo is het in de gemeente namelijk, het primaat om zo te zeggen in de gemeente ligt niet bij de Joden, maar ligt bij de heidenen die deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. Zij zijn de bouwers, de houthouwers, de waterputters. Zij zijn degene die het woord des levens niet alleen hebben ontvangen, maar aan wie dat ook toevertrouwd is en die er verantwoordelijk voor zijn. Daarom is het Paulus, die van de apostelen het meest een heiden was, om zo te zeggen, omdat hij een Romein was, die met nadruk vele malen zegt dat hem die dingen zijn toebetrouwd. Waarna men het verkeerd leest en denkt dat het betekent dat het aan anderen niet toebetrouwd is, maar alleen aan hem, dat hij een specifieke verantwoordelijkheid heeft, enzovoort. Maar dat is niet zo. Waar het over gaat, is dat Paulus natuurlijk een model is, een personificatie is als het ware van de gemeente, en met name van de gelovigen uit de heidenen. Want persoonlijk, dat is het ook wat de apostel Paulus onderscheidt van de andere apostelen. Hij was een heiden. En voor zover een Jood was, was het lang geleden, heeft hij er ook heel ver afstand van genomen. En juist als heiden is hij het grote voorbeeld. En is hem de uitdeling toebetrouwd en hoe het allemaal maar heten mag. Want, en daarmee komen we natuurlijk terecht bij algemene waarheden met betrekking tot onze bedeling. In de gemeente is Jood nog Griek, zodat er van voorkeur voor Jood of heiden geen sprake is. Maar aan de andere kant is natuurlijk toch zo dat de gemeente zich niet kenmerkt door een Joodse achtergrond, want het is niet waar, maar kenmerkt zich door een heidense achtergrond. De meerderheid van de gelovigen is altijd afkomstig geweest, niet uit de Joden, maar uit de heidenen. Dat het evangelie aanvankelijk primair gepredikt werd aan de Joden had tot gevolg dat de meerderheid aanvankelijk Joods was. Dat is waar, maar dat zit hem in de volgorde van de prediking. Want in het algemeen wordt zelfs ook in onze dagen gesproken over de gemeente uit de heidenen. Dat is niet helemaal correct. Als je het zo zegt, is altijd wat te kort geformuleerd. Maar het is wel degelijk zo dat de gemeente geacht wordt van heidense komaf te zijn. En vraag het anders maar eens aan de Joden, die weten dat heel goed. Ik bedoel, de ongelovige Joden. Wij zijn gooi. Wij zijn heidenen. Wij worden geacht vreemdelingen te zijn, een vreemd van het burgerschap Israëls. Dat is niet zo naar Gods maatstaven, maar goed, dat weten zij niet. En bij nader inzien, Petrus zei, u komt de belofte toe aan alle die verre zijn. Dat was het beroemde Handelingen 2. En u weet, ik leg naast Handelingen 2 altijd, ogenblikkelijk Handelingen 13, waar Paulus uitgebreid aan het woord is, die zegt daar hetzelfde, namelijk God heeft de beloften aan de vaderen gedaan. Vervult aan ons hun kinderen en de uiteenzetting eindigt met dat God hem en Barnabas. Dat God in ieder geval hem gesteld heeft tot licht der heidenen tot aan het eind der aarde. Want de Joden daar ter plekke Antiochië bleken ongelovig te zijn. En toen zei Paulus, nou ja, God heeft daarin voorzien. Daarom heeft hij ons ook gesteld tot licht der heidenen tot aan de einde der aarde. En dus kom je via Handelingen 2 en Handelingen 13 bij hetzelfde terecht. Het wordt gepredikt weliswaar primair aan de Joden, maar in beide gevallen staat vast dat het evangelie gebracht zal worden naar de heidenen, naar degenen die verre zijn. Waarna de vraag is, maar van hoe ver kwamen ze? En dan zeggen wij, nou, het zag er heel ver uit, hoor, want het was een eind reizen, jongens, naar die heidenen toe, toch? Om ze het evangelie te brengen enzovoorts. Hoe ver was het? En het antwoord is, het zag er wel ver uit, maar in de praktijk was het niet zo ver. Om verschillende redenen niet, maar ik wou het daar niet elke keer over hebben. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen natuurlijk. Van hoe ver kwamen ze? Jozua zei, ik weet het niet zeker, misschien wonen jullie wel in het midden van ons. En dat was ook zo, maar hij wist het niet. Maar begrijp je waar het over gaat? Van hoe ver kwamen wij? Nou, in werkelijkheid, het meerdere deel van de gemeente was Israëlitisch van huis uit. Was echter vervreemd van het burgerschap Israël. Want hardnekkig heet het zo in het Nieuwe Testament. Vervreemd van het burgerschap Israël. Geografisch kwamen ze wellicht van ver. Want zo ziet het geografisch is hoe het eruit ziet. Hè. Daar komt het van ver. Het zijn heel wat kilometertjes. Maar als je de oorsprong nagaat, dan blijkt dat de gemeente als zodanig helemaal niet van zo ver komt, omdat de gemeente officieel voortkomt uit de 10 stammen van Israël. Ik zei officieel, en ik hoop maar dat u begrijpt wat dat betekent. Officieel, juridisch komt het voort uit de 10 stammen van Israël. Dat is helemaal niet ver, want het gaat om erfrecht. En erfrecht heeft het van doen met de naaste bloedverwanten, dus het kan nooit ver zijn. Dat is één ding. En het andere ding is dat bij nader inzien de apostelen ook niet zo heel ver hoefden te reizen in de praktijk om de Kelten te bereiken. Want volgens de traditie, dat wil zeggen de algemeen gangbare kerkelijke en theologische opvattingen, woonden de Galliërs, de Galaten, de Kelten in Klein-Azië. Dat is in ieder geval historisch juist. De vraag is alleen of de brief aan de Galaten daar bezorgd is geworden of in Gallië zelf. Ik denk dat laatste, maar dat doet er niet toe. Maar het blijft vaststaan dat er een Keltische kolonie was in, wat we dan om die reden Galatië noemen, en dat is dus Klein-Azië. Zover hoefden de apostelen dus niet. En de andere kant van het verhaal is dat die gemeente in Rome, een gemeente uit de heidenen, want dat staat er uitdrukkelijk bij al in hoofdstuk 1 en al een paar keer in hoofdstuk 1... dat die gemeente uit de heidenen, voor zover wij weten, een gemeente was rondom het Britse koningshuis. Dat wil zeggen, dan ben je toch bij de Kelten terecht, maar niet in het land der Kelten, maar gewoon in Rome. Dat wil zeggen, zover was het ook niet. Ze waren bij nader inzien toch heel dichtbij. En daar gaat het maar om. En als die helemaal te moeilijk is, dan heb ik nog Handelingen 17, Handelingen 17, maar die vind ik een beetje te mystiek en te veel voor de hand liggend. Maar goed, die Handelingen 17 is ook goed. Daar staat dat de essentie van de filosofie is dat de mens hier op aarde is om God te zoeken. Je weet wel, filosofie is het antwoord op de vraag, wat moet ik hier? Waar moet het naartoe, weet u wel? En Paulus zegt, nou het enige echte antwoord is dat men God zou zoeken. En daarna zegt hij, en die is niet ver van ieder van ons. Dus zover hoef je er ook niet voor te reizen. Maar goed, ik vind hem wat krap deze, want het gaat er niet om hoe ver God is, maar het gaat erom hoe ver die mensen weg waren. En het leuke daarvan is, in werkelijkheid waren ze heel dichtbij, maar het zag eruit als heel ver weg. Maar ze waren dichtbij en ze kregen deel aan het burgerschap Israël en er werd vrede gesloten. Dat is waar het om gaat. En sinds dat gebeurd is, en omdat dat gebeurd is, staat die zon en de maan stil. De strijd gaat voort. Het werk Gods, maar dat is een strijd in de praktijk, dat werk Gods gaat voort. En die tijd staat stil zolang dit werk voortduurt. Zolang God aan de gemeente bouwt, om zo te zeggen, want daar is natuurlijk waar het om gaat. Zolang de Gibeonieten gered moeten worden, zeg maar gemeente uit de heidenen, gemakshalve. Zolang dat gebeurt, zolang God dat werk doet, staat de tijdrekening, althans die van Juda en officieel die van het natuurlijke Israël, die staat daarmee stil. En daar herken je de geschiedenis ook aan. Daarna vestig ik uw aandacht op dat heel de wet van Mozes duidelijk is over vreemdelingen binnen de poorten van Israël. Dat wil zeggen, er zijn weliswaar voorwaarden aan verbonden om als heiden onder Israël te kunnen wonen en werken. Maar dat is normaal. Dat zijn wij vergeten, maar dat is normaal. Je kunt in een volk wonen, maar dan moet je aanpassen aan enzovoorts. En als je dat niet doet, ja, dan hoor je er niet bij. Dat is bijbels en dat is ook een natuurlijke aangelegenheid. Maar de Bijbel leert nergens dat geen heidenen onder Israël zouden mogen wonen. Maar verondersteld wordt dat als ze dat doen, dat ze dan zich onderwerpen aan de God van Israël en daarmee dus ook aan de Mozaïsche wet. Zo goed als dat van elke Israëliet geëist werd. En als een Israëliet dat niet deed, werd hij geacht geen Israëliet meer te zijn. En als de Israëlieten zich niet onderwierpen aan de wet Gods, werden ze gewoon het land uitgestuurd in ballingschap. That's it. Maar andersom kon het natuurlijk ook. Elke heiden kon deel krijgen aan het burgerschap Israëls, maar moest dan komen tot aanvaarding van de God van Israël. En waar u en ik zijn gekomen tot geloof in de Heer Jezus Christus, en dat is de God van Israël uiteraard, hebben wij deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Is de Heer een Israëliet, onze Heer? Nou, sterker nog, is hij een Jood? Van geboorte in elk geval, en zelfs de Jood bij uitstek, omdat hij het hoofd is van de stam van Juda en daarmee de erfgenaam van de troon over Israël. En wij die in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening, zelfs in de hemel. We hebben uiteraard in hem deel gekregen aan dat burgerschap Israëls. Het was langs een omweg, dat is waar. Het is niet gegaan via de wet. Het is ook niet gebeurd doordat wij naar de Joden gegaan zijn en dat wij gezegd hebben, we willen graag met jullie het loofhuttenfeest vieren voortaan. Of de Sabbat. Ik zeg er niet voor niks. Want u weet toch dat vele christenen denken dat het zo moet. We gaan met de Joden het loofhuttenfeest vieren, liefst nog in Jeruzalem ook nog. Hè? Nee, zo werkt het niet. Het ging daar buitenom. En het ging bij onwetendheid eigenlijk van de Joden zelf. Daar gaat het maar om. Hè? Het is niet aan de oppervlakte gebeurd. Het zag er niet zo uit, maar het is wel gebeurd. En dat is het bijzondere van het werk Gods in onze dagen. Men kan het aan de buitenkant niet zien. En naar de wereldse maatstaven is het toch een beetje vreemd dat de Messias der Joden door de Joden niet werd aanvaard, maar in tweede instantie wel werd aanvaard onder die verre heidenen, in het algemeen zelfs die buiten het Romeinse Rijk, de barbaren namelijk. We hebben het weer over de Kelten, de Galliërs en hun opvolgers, de Angelen en Saxen en wat het maar wezen. Maar het is toch een vreemde situatie. Maar niettemin is het gebeurd. En zo kwam de zaligheid terecht bij degenen die verre waren, maar bij nader inzien, zover waren ze niet. Ze hadden wel een lange reis achter de rug bij nader inzien. Een reis van omzwervingen via de Assyrische ballingschap en wat het allemaal maar wezen mag, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Maar ze kwamen nabij en werden burgers, zelfs een soort ereburgers ook nog van Israël. Want u weet, langs andere Bijbelse uitspraken wordt de gemeente beschouwd als een volk van eerstelingen binnen Israël. Hier is het een volk van waterputters en houthouwers, maar in de praktijk betekent het uiteraard precies hetzelfde. Want hoe dan ook, dat koninkrijk van de Messias, dat koninkrijk van Israël, ook dat aardse koninkrijk van Israël en daarmee ook dat nieuwe verbond zou gebouwd worden door en vindt dus zijn historische oorsprong in wel degelijk de gemeente, waarvan we eerstelingen zijn. En ik denk altijd, ook in de toekomst blijven we houthouwers en waterputters. Gaan we met dat woord rond, een emmertje vol met woord enzovoorts. Hè? Om de moeden te laven enzovoorts. Hè? Om hen voor te houden het evangelie, dat woord des levens en wat het allemaal maar wezen mag. Want zo gaat het in de praktijk natuurlijk in de toekomst. Als ooit Israël tot bekering zal komen als volk in zijn geheel, zal het zijn door het werk van de gemeente. In de toekomst. En als de volkeren zullen komen tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus, zal het zijn door Israël en dus door de gemeente. We blijven die eerstelingen. Dat vreemde volk, waarvan niet geheel duidelijk was waar het vandaan kwam. Het kwam van zover weg, maar bij nader inzien. Het was toch heel dichtbij en het kreeg deel aan de verborgenheden en aan de beloften Gods. En voor dat doel werd zelfs de normale voortgang van de heilshistorie als het ware onderbroken. Daar komt het op neer. God zei, en ik citeer het met de woorden van Jacobus, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna gaat het verhaal pas weer verder met de wederoprichting van de vervallen hut van David. En daar is het stilstaan van zon en maan een beeld van. En tot in onze dagen staat die tijdrekening in elk geval stil. Maar neemt niet weg dat het werk Gods voortgang vindt, net zolang tot het voltooid is. En als het voltooid is, dan zal ook duidelijk zijn wie wij en dus wie of wat de gemeente is. Dan zal die gemeente niet alleen voltooid zijn, maar ook geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is onze levende hoop. Zullen we de Heer danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we onszelf ook in deze oude geschiedenissen mogen herkennen. We mogen zien hoe u gemeentelijke waarheid op voorhand hebt vastgelegd in uw woord. Wij danken u dat wij die eertijds heidenen waren, wij die eertijds verre waren, zonder God en zonder beloften, zonder de verbonden en zonder Christus in de wereld, dat wij niettemin nabijgebracht zijn. En dat we de Heer Jezus Christus mogen kennen, van wie wij mogen weten dat Hij onze vrede is. Dat we nabijgebracht zijn en dat wij gebouwd worden tot een woonstede Gods op dat ene fundament dat gelegd is. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat wij niet meer vreemdelingen en bijwoners zijn, maar in tegendeel een plaats gekregen hebben en zelfs een positie van eerstelingen binnen dat volk dat u zich zou gebruiken tot eer van uw naam en tot uitwerking van uw beloften aan Israël en aan de volkeren. We zeggen u dank dat we in die positie mogen leven, reeds nu, maar ook en vooral mogen uitzien naar die grote dagen waarin uw beloften vervuld zullen worden en waarin de Heer Jezus Christus, maar wij ook met hem, zullen geopenbaard worden in heerlijkheid, opdat uw koninkrijk alsnog gestalte zal krijgen, zelfs in deze oude wereld. Wij danken u, Vader, dat we deze zalige hoop hebben en dat die hoop onze levens bepaalt. Dat we daardoor kunnen uitzien over alle levensomstandigheden heen in de wetenschap dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, tot uw volk, opdat uw naam in ons en door ons verheerlijkt zal worden, nu en in de toekomst. Daarom vragen we ook met vrijmoedigheid, weest u ons nabij. Met die kracht die u ons gegeven hebt, met die genade waarin wij mogen staan en waaruit wij mogen leven, met uw geest die zijn werk in ons zou doen, weliswaar niets primair zichtbaar voor de wereld, maar niettemin een werk dat in de toekomst getoond zal worden en dat zal zijn tot heerlijkheid, tot verheerlijking van uw naam. Weest u ons nabij, voltooit u uw werk in ons tot op de dag van Christus, om Christus wil. Amen.